wil jullie vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We zijn beland in het laatste hoofdstuk. Ik wil de eerste 4 versen met jullie lezen. Vervolgens bidden. En dan samen de tekst in. 1 Petrus 5. En we pakken hem op vanaf vers 1. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en hou daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Laten we bidden. Vader, we danken u Heer dat we u mogen aanbidden, samen verenigd rondom uw woord. We danken u dat uw woord geïnspireerd is, dat het onfeilbaar is, toereikend en dat het gezaghebbend is, Heer. We bidden, Vader, dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. Geef ons oren om te horen, maar geef ons ook een hart om te begrijpen, om vervolgens te handelen overeenkomstig uw goede wil, Heer, uw volmaakte wil. We bidden dat en we vragen dat enkel uit genade, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik heb hem niet op het scherm, maar in Matteüs 16, vers 18 zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Nadat Petrus heeft beleden dat de Heer de Christus, de Zoon van de levende God is, zegt de Heer Jezus in Matteüs 16, vers 18. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Zal ik mijn gemeente bouwen? Dat is wat de Heer Jezus zegt. De komende weken gaan we de tijd nemen om te kijken naar leiderschap binnen de gemeente. In onze tekst van vanmorgen richt de apostel Petrus zich opeens tot de ouderlingen. En ze worden ergens toe opgeroepen. Maar voordat we dat volledig gaan ontleden zoals we dat gewend zijn om dat te doen, wil ik samen de komende weken met jullie gaan kijken naar wat de schrift zegt over leiderschap in de gemeente. De reden vooralsnog staat op de planning dat we na deze brief vers voor vers door het evangelie van Lucas zullen gaan. Hoe lang we ons in het evangelie van Lucas zullen bevinden weet ik niet, aangezien we al meer dan 33 weken in deze brief zijn. En ik weet dus ook niet wanneer we de kans weer krijgen om uitgebreid dan stil te staan bij een thema als dit. Dus nu we toch bezig zijn met de oproep van Petrus aan de ouderlingen, kunnen we gebruik maken van de gelegenheid om hier met z'n allen naar te kijken. Sommigen van ons hebben meerdere gemeenten gezien en wellicht ook diverse structuren wat betreft leiderschap binnen de gemeente. Sommigen hebben goede ervaringen met leiderschap en anderen hebben helaas niet zo goede ervaringen met leiderschap binnen de gemeente. En ieder van ons heeft ongetwijfeld zo zijn of haar eigen ideeën over wat leiderschap binnen de gemeente inhoudt. En dat kan zijn op basis van wat we gewend zijn, wat we fijn vinden, of op basis van wat de schrift leert. En waar het ons altijd om gaat hier in de gemeente, en waar het ons allen om zou moeten gaan, is het laatste. Wat leert de schrift? Wat leert de schrift? Wat leert de Bijbel? Dat is de vraag die wij ons hier altijd stellen. Wat zegt God door zijn woord heen? En wanneer we geconfronteerd worden met de waarheid, dan willen wij niets anders dan ons ook conformeren aan de waarheid. Dat is hoe wij dat bijvoorbeeld hier hebben gedaan in de gemeente met collecten. Dat is hoe wij het hebben gedaan met wel of geen zondagschool. Dat is ook hoe wij het hebben gedaan met betrekking tot hoofdbedekking in 1 Korinthe 11. Dit doen we niet omdat we de gunst en liefde van onze Heere Jezus zouden willen verdienen. Dit doen wij omdat wij hem lief hebben. En ware aanbidding en liefde uiten zich primair in vreugdevolle gehoorzaamheid aan het woord van God. Johannes schrijft ook in zijn eerste brief, in 1 Johannes 5 vers 3 schrijft hij, want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Gods geboden zijn geen zware last. Het woord zware is een belangrijke, want er staat, in het Grieks staat er eigenlijk gewoon zwaar. Ze zijn niet zwaar. En in het Grieks wordt daarmee bedoeld, of wordt iets daarmee bedoeld, dat met een onderdrukkende kracht drukt op een persoon en die persoon daardoor belemmert om normaal te functioneren en vrij te bewegen. Dus een onderdrukkende kracht waardoor je niet normaal kunt functioneren. De apostel Johannes schrijft dus onder leiding van Gods geest daarover, Gods geboden zijn dat niet. Ze zijn niet onderdrukkend, ze zijn niet belemmerend in het normaal functioneren en vrij bewegen als mens. Wanneer de Heere God dus gebiedt of verbiedt in het woord, wat het ook is, het is geen zware last, leert Johannes ons. Het is ons juist ten goede en om te kunnen functioneren en vrij te bewegen op een wijze wat God gedefinieerd heeft als goed en wat God heeft gedefinieerd als vrij. En zo dus ook de geboden met betrekking tot kerkleiderschap. God heeft daar veel over te zeggen in de schrift. Wat is leiderschap? Hoe ziet dit leiderschap eruit? Wat is het doel van kerkleiderschap? Wie kunnen er wel en niet dienen als leiders binnen de gemeente? En tot waar reikt de invloed en het gezag van leiders in de gemeente? Wat kun je wel en wat kun je niet verwachten van leiders? Hoe herken je leiders in de gemeente? Op al deze vragen geeft de schrift antwoord. De Heere God heeft ons wat dat betreft niet onwetend willen laten. Het is ook prachtig, bijvoorbeeld als je leest, hè, wanneer de apostel Paulus schrijft aan Timotheus, dan schrijft hij in 1 Timotheus 3, vers 14 en 15, schrijft hij het volgende. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zaal en fundament van de waarheid. Nu hebben wij in onze Bijbel, wij hebben versen, alinea's en hoofdstukken. Maar in de oorspronkelijke tekst heb je dat niet. Maar even vanuit ons referentiekader in hoe wij de schrift hebben en hoe dat opgedeeld is, is Paulus inmiddels 3 hoofdstukken verder en heeft hij immens veel geschreven over de structuur en de praktijken van de gemeente. En hiervoor, voor dit wat we lezen, heeft hij geschreven over leiderschap. En dan schrijft hij aan Timotheus, je weet nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Nou, omdat er veel verschillende vormen zijn van kerkleiderschap, wordt er wel eens gezegd dat dit komt omdat de Heere God niet expliciet duidelijk heeft gemaakt hoe de gemeente geleid dient te worden. Sommigen zeggen dan vervolgens dat hij de vrijheid aan ons heeft gegeven om dat zelf in te vullen. En sommigen zeggen dat we er simpelweg niet dogmatisch over kunnen zijn. Maar ik geloof niet dat we de vrijheid hebben ontvangen om dat zelf in te vullen. Ik geloof wel dat je er dogmatisch over kunt zijn, maar niet op een wijze waardoor je fellowship hoeft te breken met broeders en broeders en zusters en gemeenten die anders praktiserend zijn. Wat mijn overtuiging op basis van de schrift wel is, is dat zoals ik net zei, zodra we geconfronteerd worden met de waarheid, het onze redelijke godsdienst is om ons daaraan te conformeren, om dat te gehoorzamen. Oké, de vraag is, waar dienen we te beginnen wanneer we kijken naar een thema als dit, als leiderschap? Waar dienen we te beginnen als we willen kijken naar, wat is de structuur en hoe moeten we omgaan met kerkleiderschap? Nou, ik geloof dat we nergens anders kunnen beginnen dan bij wat we lezen in onze tekst van vandaag. Dus in 1 Petrus 5. En ook het vers wat we lazen in Matteüs 16, vers 18. En dan beginnen we dus niet bij de gemeente zelf. We beginnen ook niet bij de ouderlingen van de gemeente. Maar bij wat Petrus schreef, de opperherder. Bij de opperherder. Dat is waar we altijd moeten beginnen. Bij hem dienen we te beginnen. Bij Jezus Christus, die zijn gemeente bouwt. Wij zullen als lichaam, bestaande uit alle wedergeboren discipelen, gekocht met het bloed van Jezus Christus, en dus ook als lokale gemeente, niet functioneren zoals God dat wil, wanneer we ons niet onderschikken aan de heerschappij van Jezus Christus, onze Heer. En Petrus noemt hem dus terecht de opperherder. En in de schrift komen we ook regelmatig tegen dat hij het hoofd van de gemeente is. En daar moeten we gaan, daar moeten we en gaan we vandaag naar kijken. Dat legt voor ons het fundament, een goed fundament, om uiteindelijk bijbels te kunnen kijken naar menselijk leiderschap in de gemeente. En het dan ook echt als een noodzaak, maar boven alles als een zegen van de Heere te zien. In Matteüs 28, vers 18 lezen we de volgende woorden van onze Heer Jezus Christus. Hij spreekt op dit moment tot zijn 11 discipelen. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht in de hemel en op aarde is door de Vader aan Jezus Christus gegeven. Het woord alle in het Grieks betekent niets anders dan alle. Alles, niets uitgezonderd. Alles is onderworpen aan onze verrezen Heer. En zo ook het lichaam. Zo de gemeente. En dit is of je het erkent of niet. Dus als ongelovig of wat dan ook. Of je het erkent of niet, dat maakt niet uit. Alle macht is hem gegeven. Jezus Christus is Heere van de gemeente. Zoals we vaker lezen, hij is het hoofd van de gemeente. Laten we enkele versen lezen. Efeze 1, vers 22 en 23. En dat vooropgesteld, is volgens mij, dienst duurt altijd minimaal 50 minuten. Dit is gewoon het punt wat we vandaag maken. Jezus is hoofd van de gemeente. Daar gaan we 50 minuten minimaal bij stilstaan. Hij is het hoofd. Efeze 1, vers 22 en 23. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Hij heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Efeze 5, vers 23, wanneer Paulus prachtig schrijft over het huwelijk, dan schrijft hij: want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. De man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Colossense 1, vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dit is nogal wat. En vaak zie je waar je mee te maken hebt wanneer het aankomt op het zijn van een christen en samen gemeente zijn. Zijn heerschappij. Zijn hoofdschap, zijn koningschap. Onze Heere en Christus, onze zaligmaker die leeft, heeft soevereine heerschappij en autoriteit over de gemeente. Over zijn lichaam. En zie daarin ook, er zit een verschil, dat autoriteit gaat over formele en erkende bevoegdheid om macht en controle uit te oefenen. Dus autoriteit gaat over formele en erkende bevoegdheid om macht en controle uit te oefenen. En heerschappij gaat over de daadwerkelijke uitoefening van die macht. En als zijn volk zijn wij onderworpen aan zijn wil en geboden zoals geopenbaard in de Heilige Schrift. Het besef dat Christus het hoofd van de gemeente is, hoort ons te doen beseffen dat de gemeente om niets en niemand anders kan draaien dan om Christus Jezus. En ik weet dat we graag de wereld de schuld willen geven voor het feit dat de wereld de kerk is ingeslopen en dat er dan andere mensen hoofd van de gemeente worden. Maar misschien is het beter om te reflecteren en beseffen dat wanneer de wereld de kerk insluipt, het niet de schuld van de wereld is, maar het juist laat zien hoe het lichaam haar hoofd niet gehoorzaamt en de macht die Christus toekomt zichzelf heeft toegeëigend en zelf gaan bepalen wat goed en kwaad is in eigen ogen. Het is heel makkelijk om de wereld de schuld te geven. Maar uiteindelijk dienen we gewoon te reflecteren. Erkennen we en onderschikken we ons aan de heerschappij van Christus. Weet je, dit is ook wat er constant gebeurde, bijvoorbeeld met Israël in het boek Richteren. Het is diep triest wat daar gebeurde. Een realiteit wat ons als gemeente waakzaam dient te maken. Want in Richteren 21 vers 25 lezen we: in die dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat juist was in zijn ogen. En ieder deed wat juist was in zijn ogen. Dit is een trieste realiteit. Want God, die de koning der koning is, hij was hun koning. En hij heeft hen geboden gegeven door zijn dienaar Mozes, opdat het hen goed zou gaan in het land dat hij hen geven zou. En nadat Mozes stierf, dit is ook prachtig en ook weer tegelijkertijd triest voor Israël, zei Joshua bijvoorbeeld ook het volgende tegen het volk, die toen de leider was. In Joshua 24, vers 14 en 15, spreekt Joshua tegen het volk en tegen de leiders van het volk. Hij zegt: nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Het is altijd een keuze wie we dienen. We dienen altijd iemand. Maar nadat Joshua stierf, en ook heel die generatie, stond er een generatie op die de Heere niet kende. En toen gingen zij doen wat juist was in eigen ogen. Ze deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Zij verlieten de Heere en gingen achter de goden van de volken die rondom hem woonden. En waarom dit voorbeeld? Want dit is precies wat er met een gemeente gebeurt wanneer men 1. De Heere Jezus niet kent en evenmin zaligmakende kennis van de daden die hij verricht heeft. En 2. Wanneer men niet beseft dat de gemeente niet van en voor hen is, maar dat de gemeente van en voor Jezus Christus is. We dienen te beseffen hoe snel en hoe gruwelijk mis het gaat wanneer de autoriteit en heerschappij die de koning toebehoort, door mensen toegeëigend wordt. Dat is wat er gebeurt. Dat is wanneer we kijken naar gemeenten waar mensen uiteindelijk helemaal getraumatiseerd weggaan. Waar ze uiteindelijk niets meer met de kerk willen te maken hebben. Wanneer er valse profeten en apostelen en al dat soort dingen in die kerken regeren. Dit is wat je krijgt. Jezus Christus is hoofd. Hij is de bron. En de betekenis, of beter gezegd de essentie van dit woord, van het woord hoofd, in deze context heeft altijd te maken met gezag. Het heeft altijd te maken met autoriteit. Mijn oudste dochter roept soms willekeurig dingen waarvan je denkt, waarom zeg je dat? Maar ze riep wel eens, soms gewoon willekeurig in de supermarkt, of hardop tegen mensen in de supermarkt, Jezus is de koning en iedereen moet naar hem luisteren. Hij is de baas. 4 of 5 jaar oud was ze toen. En toen al een doorgewinterde theoloog die het dus begreep. Dit is iets wat veel mensen in de kerken niet begrijpen. De koning der koningen is aan ons gegeven als hoofd van de gemeente. Niet de engelen, hoe glorieus die ook zijn. Jezus Christus, de Zoon van God. Tegen zijn zoon heeft hij gezegd, niet tegen de engelen, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Tegen hem alleen heeft hij dat gezegd. Christus is het hoofd en zonder hem heeft het lichaam geen leven. Zonder hem sterft het lichaam. Zonder hem is het lichaam niet in staat om te groeien. En is het lichaam ontwetend over wat het lichaam hoort te doen en hoe het hoort te functioneren. En dan moeten we ook de vraag stellen. Hoe is Christus hoofd van de gemeente geworden? Hoe is hij hoofd van de gemeente geworden? Het volstaat om te zeggen dat voor de grondlegging van de wereld al bepaald was dat Christus, dat Jezus Christus hoofd van de gemeente zou zijn. Voor de grondlegging van de wereld. Maar kijken we en houden we rekening met geschiedenis en tijd, dan moeten we naar wat Paulus zegt tegen de ouderlingen in Efeze, of van Efeze. In Handelingen 20 lezen we hoe Paulus onderweg is naar Jeruzalem, maar voordat hij weggaat, wil hij de ouderlingen van Efeze nog spreken. En dit gedeelte gaan we nog behandelen in deze weken. Ik wil nu naar een specifiek vers met jullie kijken. Vers 28, hij staat op het scherm. Paulus zegt het volgende. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden. En let op wat er na die komma staat. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dit is gewichtig. Jezus Christus is hoofd van de gemeente omdat hij de gemeente gekocht heeft met zijn bloed. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en in gedaante als mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. De Heere Jezus Christus heeft zijn gemeente duur gekocht. Duur gekocht. We hebben het behandeld in het eerste hoofdstuk. Petrus schreef ook in het eerste hoofdstuk van zijn brief. In 1 Petrus 8, of 1 vers 18 en 19. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Voor ons, zilver en goud zijn waardevol als mensen. Maar hij zegt, niet met vergankelijke dingen, zilver of goud. Nee, met het kostbaar bloed van Christus. De Heere Jezus Christus stierf van het kruis voor onze zonden. Zijn bloed vloeide daar. Hij werd begraven en op de derde dag werd hij opgewekt uit de doden. God had zijn welbehagen in het offer van zijn rechtvaardige zoon. En met zijn opstanding uit de doden is met kracht bewezen dat Jezus Christus de zoon van God is. Zijn zoon die hij erfgename heeft gemaakt van alle dingen. De Heere Jezus Christus is opgevaren naar de hemelen en is aan de rechterhand van de Vader. Broeders en zusters, wat ik hoop dat we zien, is dat we niet simpelweg getrokken zijn uit duisternis en ergens neutraal zijn geplaatst als christenen. We zijn niet bevrijd uit de macht van de Satan om nu autonoom te zijn als christenen. We zijn getrokken uit duisternis en in het koninkrijk van God geplaatst. In het koninkrijk van licht. We zijn bevrijd uit de macht van de Satan en hebben nu een nieuwe Heer die alle macht heeft. Jezus Christus. We zijn gegeven door de Vader aan de Zoon. En de vraag die dan rijst, maar als het goed is, is het al beantwoord, is wie heeft het dan voor het zeggen in de gemeente? De gemeente wereldwijd en ook de plaatselijke gemeente, zoals wij een plaatselijke gemeente zijn. Dan mogen het duidelijk zijn dat de paus het niet voor het zeggen heeft. De overheid heeft het niet voor het zeggen in de gemeente. Niet een charismatische leider of een voorganger heeft het voor het zeggen in de gemeente. Niet een raad van oudsten en ook niet de gemeenteleden hebben het voor het zeggen in de gemeente. En ik weet dat sommigen van ons het of hebben meegemaakt of bekend zijn van horen en zeggen dat er veel gemeenten zijn dat dit wel het geval is. Dat het gebeurt, maakt het niet waar en goed. Er is maar één die het voor het zeggen heeft in de wereldwijde, maar ook in de plaatselijke gemeente. En dat is Jezus Christus onze Heer. Alleen Hij. En dit vraagt van ieder lid in de gemeente dat ze hun hoofd, de Heere Jezus Christus, onderdanig zijn en in wederzijdse afhankelijkheid en interactie met de andere gemeenteleden de wil van het hoofd op harmonieuze wijze uitvoeren en volbrengen. En broeders en zusters, voor ons is dit, wij zeggen dit en het is gewoon normaal voor ons. Maar dit is aanstootgevende doctrine voor velen. Dit is niet vanzelfsprekend. Weet dat deze doctrine, wat wij nu hier vrijheid verkondigen, wat wij vrijheid kunnen beleiden, het leven van velen hebben gekost die ons zijn voorgegaan. Wij staan als het ware op de schouders van velen die hebben gevochten voor deze doctrine, zodat wij dit gewoon vrijheid kunnen geloven en beleiden. Weet dat er vrijmoedigen, dit zijn bekende namen, Martin Luther, Johan Calvin, John Knox, dat deze mannen en meer, mannen en vrouwen, vergis je niet, mannen en vrouwen in de geschiedenis van de kerk, opstonden tegen bijvoorbeeld de tirannie van de paus die tot hoofd van de kerk is gekroond. Ik wil jullie een citaat voorlezen, en dan zien jullie echt hoe gewichtig dit is, maar ook hoe ver dit gaat. Wat het Vaticaanse Senaat heeft verklaard. Ik citeer. Indien iemand zou zeggen dat de Romeinse paus slechts de functie van toezicht en leiding heeft en niet een volledige en hoogste macht van jurisdictie over de universele kerk, niet alleen in zaken die betrekking hebben op geloof en zeden, maar ook in die welke betrekking hebben op de discipline en het bestuur van de kerk verspreid over de wereld, of beweren dat hij slechts het voornaamste deel bezit en niet de volle omvang van deze hoogste macht, of dat deze macht die hij geniet niet gewoon en onmiddellijk is, zowel over elk en alle kerken als over elk en alle pastoors en de gelovigen, laat hem dan vervloekt zijn. Dit, einde citaat, dit staat in het Vaticaanse Senaat. Dit is wat de katholieken geloven en belijden. Dit is hoe de paus over zichzelf denkt. Wat er wordt gezegd is dit. Vervloekt is iedereen die het leiderschap van de paus in twijfel trekt. Dus daarom, nogmaals, dit wat wij hier geloven en belijden, dit is niet niets. Dit is niet niets. In Engeland heb je de koning of de koningin die hoofd van de kerk is, van de kerk van Engeland. En het volstaat om te zeggen dat dit problematisch is. De schrift leert ons nergens. Nergens dat iemand anders dan welk mens dan ook, geen engel, geen mens, anders dan Jezus Christus wordt aangeduid als hoofd van de gemeente. Hij heeft het voor het zeggen. Wanneer je de 7 brieven aan de 7 gemeenten leest in Openbaring, dan zie je dat alleen hij hoofd is van de gemeente. Lees de autoriteit waarmee hij spreekt en regeert. En je ziet dat het gewoon duidelijk is. Nou, er zijn enkele manieren waarop hij zijn leiderschap, zijn hoofdschap uit. Waarop hij duidelijk vandaag de dag regeert over zijn gemeente. Laten we beginnen met de Heilige Schrift. De Heilige Schrift, het geschreven woord van God. De Schrift, de Bijbel, wat wij hier zo ijverig trachten te bestuderen, te verklaren en gehoorzamen onder leiding van Gods Geest, is ons geschonken door God. Jullie weten dat wij hier geloven dat het Gods geïnspireerde woord is. Dat wij geloven en belijden dat het onfeilbaar is. Dat wij geloven en belijden dat het toereikend is, maar dat we ook geloven en belijden dat het gezaghebbend is over iedere discipel en over de gemeente dus als collectief. In dat woord wordt Christus, onze glorieuze zaligmaker, ons geopenbaard. Want heel de schrift getuigt van hem. Het leert ons wie God is, hoe God is en wat God wil. Ieder persoon die wilt leren wat de wil van God is, moet de Bijbel lezen. Zo simpel is het. Ieder persoon die wilt weten hoe de ware en de enige God is, moet de Bijbel lezen. En ieder persoon die wilt weten ook waarom de wereld in de staat is waarin het zich bevindt, die moet gewoon de Bijbel lezen. Het leert ons dat we zondaren zijn die de heerlijkheid van God missen. Maar het leert ons ook hoe we zalig worden en hoe we vrede krijgen met de levende God. Het leert ons hoe hij zijn liefde heeft getoond door zijn zoon aan het kruis voor ons te nagelen en hem op te wekken op de derde dag. Paulus schrijft zo treffend aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. Dit is waarom wij dus ook niet afwijken van de schrift. Sommige mensen, ja, jullie houden dogmatisch vast aan de schrift. Dit is waarom. Let op wat Paulus schrijft. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, let op wat er staat, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dit glorieuze boek van 66 boeken en brieven leert ons dat de zaligheid in geen ander is dan in Jezus Christus. Dit is waarom wij van dit boek houden. De naam gegeven onder de hemel waardoor mensen zalig moeten worden, dat is de naam die dit boek verkondigt. Van begin tot eind. Wanneer je ook in Openbaring 5 leest over dat hij het waard is, omdat hij al die volken heeft gekocht om het boekrol te openen, dat is wat dit boek verkondigt. Dit boek wijst ons naar één iemand. En we leren in en door het woord van God hoe het leven eruit hoort te zien, of hoe het leven eruit ziet, wat tot de godsvrucht ook behoort. Het leven wat we in geloof dienen te leiden om God te behagen. Ieder aspect van dit leven. Het aspect wanneer we allemaal, of wanneer we helemaal alleen zijn en niemand ons ziet. Het leven in onze huizen met onze geliefden. Het leven op school. Het leven als werknemers. Maar ook het leven samen als gemeente. Onze verhouding als lichaam tot hem, ons hoofd. En onze verhouding als leden tot elkaar. Maar het leert ons ook over onze verhouding als gemeente tot de ongelovige wereld. Al die dingen leren we in en door het woord van God. Denk aan hoe hij zijn hoofdschap uitvoert door in en door zijn woord te waarschuwen voor gevaar. Het gevaar dat er roofzuchtige wolven in schaapskleding zullen binnenkomen. Het gevaar dat er valse christenen zullen opstaan. Het gevaar van valse religie en ga zo maar door. Hij waarschuwt ons daarvoor. Hij roept ons op om te waken en te bidden om vast te blijven houden aan de woorden die hij gesproken heeft. Om elkaar lief te hebben, opdat allen zullen zien dat wij zijn discipelen zijn. Hij leert ons hoe we God dienen te aanbidden, namelijk in geest en in waarheid. En als ons hoofd geeft hij door zijn woord aan wat de vrijheden en grenzen zijn met betrekking tot ons geloof en de praktijken die voortvloeien uit ons geloof. Maar hij heeft het niet even aan ons overgelaten om zelf te gaan bepalen hoe wij dat dienen te interpreteren. Het is niet dat wij bepalen wat liefhebben is en dat wij zelf bepalen welke kenmerken een wolf in schaapskleding heeft en hoe aanbidden in geest en waarheid eruit ziet. Nee, hij heeft iedere wedergeboren discipel, en dat is dus ook hoe hij regeert als hoofd in zijn gemeente, hij heeft iedere wedergeboren discipel zijn geest gegeven. Paulus schrijft ook zo prachtig over het werk. Ik heb alleen de verwijzing, ik wil jullie vragen om, het is een wat langer stuk, om in jullie Bijbels naar 1 Korinthe 2 te gaan. 1 Korinthe 2. En dan lezen we vanaf vers 10. En dan lezen we tot en met vers 16. Paulus schrijft: aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten, let goed op, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Paulus gaat verder, vanaf vers 13. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. En dan maakt hij weer een onderscheid, vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld, Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Het is de Geest van God die woont in ons om Christus te verheerlijken, die ons de ogen, oren en het hart geeft om de woorden van de levende God te begrijpen en toe te passen. Het is door zijn hoofschap in het werk van de Geest dat wij het geschreven woord liefhebben en daarnaar verlangen. Zonder de Geest kunnen we dit boek niet begrijpen. Het is de Geest die ons leidt in heel de waarheid. Die ons hart volledig transformeert en zo'n liefde in onze harten uitstort. Waardoor we wandelen op een wijze wat God behaagt. En daarom, kijk, het blijft merkwaardig. En het blijft tegelijkertijd ook verdrietig. Om te zien hoe mensen verandering in de harten van mensen proberen te brengen door wetgeving. Door wetgeving. Zij het in de belijdende kerk of bijvoorbeeld in de wereld. He, wetgeving tegen racisme, tegen vandalisme. En begrijp me niet verkeerd, wetgeving is nodig. Wetgeving is nodig, maar het laat alleen maar zien dat het hart een probleem heeft. Je kunt het hart van mensen niet veranderen door wetgeving. Het hart van een mens wordt alleen veranderd door geloof in Jezus Christus, die door zijn geest in het hart van de mens werkt en het woord met kracht toepast. Alleen dan verandert de mens. Alleen dan verandert de mens. En deze twee punten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Kijk, het is niet of de bediening van het woord, van het geschreven woord, of de bediening van de Heilige Geest. De bediening van het geschreven woord is ineffectief zonder het werk van de Heilige Geest. Daarom is het prachtig wanneer Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat hun evangelie niet alleen met woorden tot de Thessalonicenzen is gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Dat is hoe hoofschap. Dat is hoe Christus zijn hoofschap, die alle macht in de hemel en op aarde is gegeven, tentoonstelt. Een andere door het woord en door het werk van de Heilige Geest. En dat is ook waarom het, weet je, daarom heb je verschillende sprekers die ook op verschillende stijlen spreken. Het maakt niet uit wie er spreekt. Als die persoon bekrachtigd is met de Geest, dan zal God daar een werk doorheen. Dan doet God daar altijd een werk doorheen. En een ander belangrijk punt. En een andere manier waarop Christus zijn liefdevolle hoofschap uit. Is door de aanstelling van leiderschap in de lokale gemeente. Vandaag gaan we hier niet te diep op in. Want we gaan de komende weken hier naar kijken. We gaan dit ontleden. Maar voor vandaag is het belangrijk om te zien dat dit gegeven is door de Heere. We lezen in Efeze 4, ik wil jullie vragen om daar naartoe te gaan, vanaf vers 11, waar we in een andere studie uitgebreider stil bij zullen staan. Efeze 4, vanaf vers 11, daar lezen we het volgende. En hij heeft, laten we hij gelijk definiëren, dat is de Heere. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Met welk doel? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Let op hoe het vers begint. Hij heeft gegeven. De Heere heeft gegeven. En dat om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En let op vers 15. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. De Heere God wil nergens wanorde. Nergens. Overal heeft Hij orde gesteld. Christus is hoofd over alles. Maar je hebt hier op aarde allerlei vormen van structuur. Hij heeft in het huis gegeven dat de man het huis onder Gods soevereine leiding leidt. Hij heeft de overheid gegeven om onder zijn heerschappij het zwaard te handhaven. De overheid doet alsof het autonoom is, maar dat is het niet. De overheid zou geen macht hebben als het niet van boven gegeven was. En dat de overheid die macht misbruikt, dat ze samenspannen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, daar zal de overheid op een dag rekenschap voor afleggen. En onze Heere heeft leiders gegeven voor de lokale gemeente die ondergeschikt zijn aan de soevereine leiding van de Heere Jezus Christus. En zij horen dus in gehoorzaamheid aan Gods woord en met Gods woord onder leiding van de Heilige Geest de plaatselijke gemeente van God te leiden. Leiders in de gemeente leiden niet door en met hun eigen macht en autoriteit, want die hebben ze niet. Zij dienen de gemeente te leiden door zijn geopenbaarde woord te verkondigen in de kracht en wijsheid van de Heilige Geest. Dus kijk, bijvoorbeeld persoonlijk, ik heb niks tegen huiskringen. Dat is prachtig. Maar tegenwoordig zie je ze uit de grond komen omdat men een vorm van democratie wil. Dus nee, leiders in de gemeente, nee, daar doen we niet aan. Gewoon allemaal gelijkgestemden. En geen ouderlingen in de gemeente of geen ouderlingen in een huiskring, want we zijn gewoon allemaal gelijk aan elkaar. In de gemeente ben je ook gewoon gelijk aan elkaar, ook al zijn er ouderlingen. Want ouderlingen zijn ook schapen van de Heere Jezus Christus. Zij staan niet boven de gemeente. Maar het hele idee om huiskringen te starten voor gelijkgestemdheid, dat gaat tegen de schrift in. De Heere God heeft leiders gegeven met een specifiek doel. Dat zien we gewoon in de schrift. En dit is allemaal genade en liefde getoond aan ons door onze opperherder. Door het hoofd van het lichaam, Jezus Christus, onze goede herder die zijn leven heeft gegeven, opdat wij zijn schapen leven en overvloed zouden hebben. En dit is het. Kijk, in dit leven gaan we in en gaan we uit en vinden we weide. En in zijn hoofdschap zorgt Hij voor ons, reinigt Hij ons en doet Hij een genadig werk, opdat Hij ons in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks en heilig en smetteloos. Maar dat doen we wel door ons te onderschikken aan de wijze waarop Hij zijn hoofdschap tentoonstelt. Want wat is het gevaar als we dit niet goed voor ogen hebben? Dit is iets waar we goed naar moeten kijken. Zeker in een tijd waarin alles relatief is. Waarin jij jouw waarheid hebt en ik mijn waarheid. Jij jouw manier en ik mijn manier. En laten we dan ook vooral niet doen alsof we de wijsheid en waarheid in pacht hebben. Want dat zorgt volgens velen alleen maar voor verdeeldheid en verliezers. Dat is de mentaliteit van velen. En we leven in een tijdperk van de zelfverklaarde en zelfbenoemde expert. He, mensen verwerpen het woord van God. Het wordt irrelevant genoemd. Verouderd ook. Het gaat niet mee met de tijd. Dat hoor je veel. En wanneer je dat doet, dan gaat dan gaan mensen doen wat juist is in eigen ogen. Men gaat, terwijl hen die vrijheid niet is gegeven, of de last van de zaligmaker verlichten op menselijke wijze, of de geboden van de Here juist een zware last maken. En we moeten ons er dus van bewust zijn dat wanneer het absolute leiderschap van Christus wordt afgewezen, wanneer zijn hoofdschap wordt ondermijnd, het snel wordt vervangen door de onderdrukkende machten van gevallen mensen. Het gaat altijd fout. Altijd. Altijd. Wanneer Christus spreekwoordelijk van zijn troon wordt gestoten als hoofd van de gemeente, dan maken mensen Gods woord krachteloos omdat zijn woord wordt vervangen door de overleveringen van mensen. Er zijn er velen die Gods geboden op een mooie manier terzijde stellen om zich aan de overleveringen van mensen te houden. En wanneer dat gebeurt, kijk om je heen, wordt er alleen maar schade aangericht aan de zielen van Gods mensen. Altijd. Maar wanneer we erkennen en eren dat Christus hoofd is over de gemeente, van de gemeente, dat hij de opperherder is en dat hij de gemeente leidt, dan zullen we ons vreugdevol en welwillend onderschikken aan de orde die hij heeft ingesteld. Wanneer we weten wat het betekent dat hem alle macht is gegeven, dan zien we en erkennen we dat hij niet alleen in staat is om ons te leiden, maar dat we het nodig hebben dat hij ons leidt. En dat is een ware zegen. En het zal leiden tot onuitsprekelijke vreugde wanneer we dit inzien. En we zullen de zegen ervaren dat hij niet alleen het leven gegeven heeft, dat hij ons niet alleen in leven houdt en ook de geestelijke groei geeft, maar dat hij ons ook toerust met de gaven die we nodig hebben om het werk te doen waartoe we geroepen zijn. Het zal leiden tot het vervullen en opnemen van wat God ons toebedeeld heeft als leden van zijn lichaam. Volgende week gaan we onder andere in op de implicaties van lokaal leiderschap in de gemeente op basis van Christus en hoofdschap. Wat het woord zegt en hoe dus ook de kerk onder andere geleid dient te worden. Iets raars hier. En ik hoop dat we voor vandaag weer fris ontzag mogen hebben voor het feit dat Christus hoofd is van ons. Dat hij ook dus als het gaat, wij die hier deze lokale gemeente opmaken, dat hij hoofd van deze gemeente is. En dat wij ook voor de mensen die hier al tijd komen, ook zien, dat ook mogen zien dat hij regeert in deze gemeente. Daarom zijn we hier begonnen vandaag. We dienen samen te kijken naar wat zegt Gods woord over leiderschap in relatie tot de gemeente. En dan zien we dat we dienen te kijken naar het woord om te ontdekken dat Jezus Christus hoofd is van de gemeente en wat dat inhoudt. En dat betekent dat hij onder andere liefdevol, genadig, barmhartig, op heilige wijze, met wijsheid, met gerechtigheid, met geduld en absolute heerschappij en autoriteit zijn gemeente bouwt en leidt. Dat hij het voor het zeggen heeft. En het biedt ons dan onder leiding van Gods geest richting om te ontdekken wat de structuur, en ik weet dat we daar een hekel aan kunnen hebben, want structuur voor velen kan lijken alsof dan de geest daarvan beroofd is. Dat is of de geest of structuur. Nee, de structuur die God heeft gegeven voor zijn gemeente. Dit is wat ons maakt tot een gezonde gemeente die groeit onder de liefdevolle zorg van ons hoofd, onze herder Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer. We danken u dat Christus Jezus, dat hij hoofd is van de gemeente. Dat hij de leidsman is van ons geloof, dat hij de voleinder is, maar dat hij dus ook echt leider van het lichaam en van deze lokale gemeente is. Vader, laat het iets zijn waar we ons in verblijden. Dat we dat zien, Heer, als uw liefdevolle zorg en uw ontferming over ons. Dat we inzien dat het ons ten goede is en dat het tot eer en glorie van uw heilige naam is. We danken u voor het werk wat u doet in deze gemeente. We danken u voor het werk wat u doet in onze harten. We bidden, Heer, daar waar wij ons niet hebben onderschikt aan hoofdschap van onze Here en onze zaligmaker, dat we dat zullen doen met vreugde en met bereidwilligheid, opdat hij verheerlijk zal worden. En opdat alles zullen zien dat hij de naam heeft ontvangen en dat hij de naam heeft onder de hemel, waardoor alle mensen zalig moeten worden. We loven en we prijzen uw heilige naam en danken u voor het machtige werk wat u gedaan hebt, Heer. In Jezus' naam. Amen.